Stel je even voor. De Amerikaanse president ontdekt dat de nationale toezichthouder op de financiële markten, de SEC dus, bezig is met een vergevorderd strafrechtelijk onderzoek. En niet zomaar een onderzoek, maar naar een van de grootste donoren van zijn eigen politieke campagne.
Ja, dat is dus meteen flinke paniek in de tent.
Precies. Dus wat doet die president? Die pakt de telefoon, belt de directeur van die toezichthouder en eist, gewoon keihard dat het onderzoek onmiddellijk stopt.
Wat natuurlijk totaal tegen de regels inging.
Exact, want die directeur is voor een vaste termijn benoemd, speciaal om onafhankelijk te opereren. En die weigert dus. Maar dan, en hier komt het, de volgende ochtend is die directeur ontslagen. Gewoon, hup, eruit. Vervangen door een partijloyalist die de zaak direct van tafel veegt.
En tot voor kort was dat echt ondenkbaar, toch?
Absoluut. Tot juni 2026 was dit een soort constitutionele kortdroom in de VS. Maar vandaag de dag is het gewoon de bikkelharde Amerikaanse realiteit. Welkom bij deze deep dive. We gaan vandaag echt kijken naar de mechanismen achter deze historische machtsverschuiving.
Ja, en daarvoor hebben we echt een fascinerende stapel documenten voor ons liggen. Het zogenaamde Trump dossier 2015-2029. En we zoomen hierbij specifiek in op een ware aardbeving in het constitutionele recht, namelijk de uitspraak in de zaak Trump v. Slaughter. Dat draait allemaal om die macht over de toezichthouders.
Klopt. En voordat we daar helemaal induiken, moeten we even iets heel belangrijks afspreken met jou als luisteraar. Omdat we het hier hebben over zwaar gepolariseerde Amerikaanse politiek. We hebben bronnen van links, bronnen van rechts. Doen we wat we altijd doen.
Namelijk de partijpolitieke retoriek en volledig afpellen.
Precies. Wij kiezen 0,0 partij. We onderschrijven echt geen enkel van de politieke standpunten uit dit dossier. Wij zitten hier puur als jouw onpartijdige gidsen.
We gaan echt alleen de rauwe juridische feiten en de onderliggende ideeën uit dat bronmateriaal ontleden. Zodat jij gewoon snapt hoe de spelregels van de macht wereldwijd aan het verschuiven zijn.
Goed, om de explosieve impact van die zaak van Trump v. Slaughter te snappen, moeten we eigenlijk eerst even kijken naar hoe het systeem tot juni 2026 werkte. Hoe zag die bestuurlijke machinerie eruit?
Ja, daarvoor moeten we best wel een stukje terug in de tijd. Naar de jaren 30 van de vorige eeuw, om precies te zijn. Tijdens de Grote Depressie rolde president Franklin D. Roosevelt de beroemde New Deal uit. En in die tijd werd de federale overheid echt in een razend tempo gigantisch groot.
Er kwamen toen opeens allemaal van die alfabet agencies, toch?
Precies. Talloze nieuwe instanties om toezicht te houden op, de economie, arbeidsrechten, de handel, noem maar op. Denk bijvoorbeeld aan de Federal Trade Commission, de FTC, die monopolies moest aanpakken. Of wat je net al noemde, de SEC.
De waakhond van Wall Street.
Exact. En je had ook de National Labor Relations Board voor arbeidsconflicten of de FCC voor media. En het congres stemde toen wel in met al die machtige instanties, maar ze bouwden heel bewust een gigantische veiligheidsklep in.
Oké. Laten we dit even uitpakken, want die veiligheidsklep, dat is cruciaal, toch? Het was een beetje alsof, stel, je hebt een rookmelder in huis geïnstalleerd. Je mag als bewoner best bepalen of je het licht aandoet of niet, maar je mag die rookmelder niet zomaar uitschakelen. Zelfs niet als de president besluit om binnen een sigaar te gaan roken.
Ja, dat is een hele sterke vergelijking. Die agentschappen moesten echt op ruime afstand van het Witte Huis opereren. Hun beslissingen mochten absoluut niet meewaaien met de waan van de dag of met de grillen van wie er toevallig president was.
Maar hoe garandeer je dat dan in de praktijk? Want de president benoemt die mensen wel.
Ja, maar ze kregen een vaste termijn. En die termijn liep vaak langer door dan de 4 jaar die een president in het Witte Huis zit. En de echte juridische borging was het beruchte for cause-principe.
Ah, ja. Dus je kon ze alleen ontslaan met een hele goede reden.
Precies. Een president kon de topman van de FTC niet zomaar ontslaan omdat het beleid hem niet aanstond. Of, ik noem maar wat, omdat de FTC een bevriend bedrijf een boete gaf. Ontslag komt uitsluitend for cause. Dus, wegens aantoonbare corruptie, grove nalatigheid of echt een wetsovertreding.
En dat was in de praktijk natuurlijk een juridisch mijnenveld.
Loodzwaar. Je moest als president een compleet dossier opbouwen, je riskeerde slopende hoorzittingen en politiek liep je gewoon enorme schade op. Dus bijna niemand deed dat.
De bestuurders zaten dus veilig op een eilandje de regels te handhaven. Maar met die nieuwe uitspraak heeft het Hoge Rechtshof dat draadje van de rookmelder gewoon radicaal doorgeknipt, toch?
Definitief. Met Trump v. Slaughter eind juni 2026 is die hele bestuurlijke architectuur van bijna 100 jaar oud gewoon afgebroken. De president mag nu, om in jouw woorden te blijven, de stoppenkast overbruggen.
Maar wat was dan het breekijzer? Want je schuift niet zomaar even 100 jaar aan wetgeving aan de kant. Wat was het constitutionele mechanisme dat het Hof gebruikte?
Wat hier zo fascinerend aan is, en we zien dit heel sterk terug in de analyses in het dossier, is dat de rechters teruggrijpen naar artikel 2 van de Amerikaanse grondwet. Dat gaat over de bevoegdheden van de president.
Oké, klinkt logisch.
Ja, de eerste zin is heel simpel. Er staat: de uitvoerende macht berust bij een president van de Verenigde Staten van Amerika. Klinkt als een open deur, toch?
Ja, zo van de baas is de baas.
Precies. Maar in de conservatieve juridische wereld is dat uitgegroeid tot een keiharde doctrine. De zogeheten Unitary Executive Theory. En die theorie is nu door de meerderheid van het Hof tot de geldende wet gemaakt. Het stelt eigenlijk dat alle uitvoerende macht in het land exclusief toebehoort aan de president.
Wacht even, dus niet aan een commissie of aan een onafhankelijke waakhond, maar echt alleen aan die ene persoon?
Precies, aan die ene gekozen persoon. Elke ambtenaar die een wet handhaaft, is volgens deze lezing eigenlijk gewoon een verlengstuk van de handen van de president.
Hier wordt het pas echt interessant. Dus het Hof zegt eigenlijk: het is heel democratisch om alle macht bij één persoon te leggen, want wij hebben als kiezers op die ene persoon gestemd en niet op een of andere bureaucraat ergens in een kantoor.
Je slaat de spijker op zijn kop. Dat is exact het argument dat de rechters gebruiken. Ze draaien het klassieke idee van checks and balances eigenlijk om. Ze zeggen: als miljoenen Amerikanen op een president stemmen, stemmen ze op een agenda.
En als die president vervolgens de economie wil dereguleren, maar een toezichthouder blijft weigeren,
dan heeft de kiezer het nakijken. Het Hof redeneerde dat er een soort ondemocratische vierde macht was ontstaan. Een onzichtbaar leger van niet gekozen technocraten die wezenlijke beslissingen nemen over het leven van de burger, zonder dat iemand ze kon wegstemmen.
Wauw, dat is echt een gigantische botsing van principes. Want je gebruikt dus het ultieme wapen van een democratie, de verkiezingen, om het schild van de democratie, de checks and balances, de nek om te draaien. En als ik naar de bronnen kijk, schieten de critici echt volledig in de paniekmodus hierdoor.
Ja, die gaan echt stijgeren. De critici wijzen erop, en dit is de andere kant van de medaille in het dossier, dat de rechtsstaat echt draait om meer dan alleen de wiskunde van wie de verkiezingen wint. Soms moeten toezichthouders beslissingen nemen die electoraal super impopulair zijn.
En je moet Wall Street reguleren. En je weet dat je baas, de president, je letterlijk morgenochtend de laan uit kan sturen als jouw boete een belangrijke geldschieter raakt.
Dat verandert de psychologie op de werkvloer natuurlijk compleet.
Dat is toch een bizar verstekkend effect?
Zeker. Het dossier laat zien dat dit leidt tot gigantische zelfcensuur. En dat stroomt als een soort waterval naar beneden door de hele organisatie. Het zijn niet alleen de directeuren, maar ook de duizenden juristen en analisten die het echte werk doen.
Die durven natuurlijk helemaal niks meer.
Precies. Ze zullen wel twee keer nadenken voordat ze een zaak opbouwen tegen een bedrijf dat openlijk de agenda van het Witte Huis steunt. De waarschuwing uit de bronnen is echt dat objectief toezicht transformeert in eigenlijk een soort bewapend beleid.
Een politiek wapen.
Heb jij de verkeerde connecties, dan heb je opeens een doelwit op je rug.
Ja, de praktische gevolgen zijn echt enorm. En als we even kijken naar 2026, toen dit de rest naar buiten kwam, het gaf Donald Trump eigenlijk direct de sleutels tot het hele koninkrijk, toch?
Absoluut. In plaats van ellenlange juridische procedures om dwarsliggende bestuurders weg te krijgen, kon hij gewoon onmiddellijk schoon schip maken in de bestuurskamers.
En overal zijn eigen loyale kandidaten installeren.
Ja, en dat past in een veel breder patroon dat we in het dossier zien. Het versterkt die eerdere uitspraken over presidentiële immuniteit, waardoor alles nog meer rondom de Oval Office centraliseert. Maar er was wel één heel belangrijk detail, één uitzondering die het Hof maakte.
Oh ja, dit vond ik echt een bizar detail uit de bronnen. Bepaalde instanties, zoals de Federal Reserve, de centrale bank dus, behouden vreemd genoeg wel hun onafhankelijke positie. Waarom is dat?
Ja, dat is een heel scherp onderscheid. De rechters zagen het verschil tussen regulerend beleid, zoals milieuwetten, en de zuivere technocratie van het bepalen van rentetarieven. De Fed moet inflatie bestrijden en de dollar beschermen.
En als een president de rente kunstmatig kan verlagen net voor de verkiezingen, om even te scoren,
dan zakt het vertrouwen in de dollar op de wereldmarkt direct in elkaar. Dat was een grens die de rechters blijkbaar niet durfden over te steken.
Oké, dus de dollar is heilig, maar voor de rest is het gewoon een open huis. En we hebben het nu over de acties in 2026, maar dit stopt natuurlijk niet daar.
Nee, als we dit aan het grotere plaatje koppelen, dit is een blijvende regelgeving. Dit is de nieuwe interpretatie van de grondwet. Dus elke volgende president, links of rechts, krijgt deze bevoegdheden in de schoot geworpen.
Dus wat we eigenlijk zien is een gigantische versterking van de politieke slinger. Waar onafhankelijke waakhonden vroeger een soort buffer vormden, slaat de beleid straks bij elke nieuwe president direct en keihard de andere kant op.
Exact. De beleidscontinuïteit verdwijnt. Een conservatieve president kan op dag 1 de milieutop ontslaan en de regels bevriezen. Bedrijven investeren miljarden en 4 jaar later wint een progressieve kandidaat die ontslaat iedereen weer en eist direct zero emissies.
Dat is toch onwerkbaar voor bedrijven? Die haten onzekerheid.
Zeker. De dempende factor is gewoon compleet uit de vergelijking gehaald door het Hoge Rechtshof.
Dus wat betekent dit allemaal in internationaal perspectief? Want is dit centraliseren van macht normaal? Wat doet Europa bijvoorbeeld? Zien die dit ook als dé manier om efficiënt en democratisch te werken?
Nou, totaal niet. Europa volgt echt exact het tegenovergestelde traject. Binnen de EU is de trend juist om toezichthouders zoals mededingingsautoriteiten, privacywaakhonden en kiescommissies zo ver mogelijk van de politiek te isoleren.
Zodat politici zich er niet mee kunnen bemoeien.
Precies, dat is daar keihard verankerd. Het Europese model leunt op het idee dat te veel gecentraliseerde macht leidt tot misbruik. Dus accepteren ze die tragere bureaucratie als prijs voor stabiliteit.
De VS wijkt hierdoor dus fundamenteel af van het Europese model en schuift op naar een extreem sterk presidentieel model, een winner-takes-all systeem.
Ja, maar, en dit is belangrijk om te nuanceren vanuit het dossier, dit betekent niet automatisch de definitieve ineenstorting van de Amerikaanse democratie.
Oké, gelukkig. Maar waar hangt het dan van af of het systeem ontspoort?
Er zijn 4 cruciale factoren. De eerste is presidentiële terughoudendheid.
Dat klinkt kwetsbaar.
Is het ook. Maar een slimme leider weet dat constante destabilisatie ook zijn eigen economie en herverkiezing raakt. Factor 2 is het congres. Zij betalen de rekening. Als de president een agentschap als raakinstrument gebruikt, kan het parlement weigeren budget vrij te geven.
Maar dan moet je wel een congres hebben dat de president durft tegen te spreken, ook als ze van zijn eigen partij zijn.
Klopt. En de derde factor zijn de rechters. Het Hof heeft het ontslag makkelijker gemaakt, maar lagere rechters moeten nog steeds toetsen of het nieuwe beleid van die loyale bestuurders wel wettelijk en rationeel klopt.
Ah, dus je kan niet zomaar regels schrappen zonder enig wetenschappelijk bewijs alleen omdat de president het op tv eiste.
Precies. De rechters kunnen dat alsnog vernietigen. En tot slot de 4e factor, transparantie. Wie wordt er benoemd? Gaan boetes omlaag voor donateurs? De rol van onderzoeksjournalisten en klokkenluiders wordt nu echt gigantisch veel belangrijker.
Oké, als we alles bij elkaar pakken. De kern van wat we zien in dit dossier is een enorme spanning. Aan de ene kant de wens dat een democratisch gekozen president echt de touwtjes in handen heeft. En aan de andere kant de terechte vrees dat, het verwijderen van die onafhankelijke waakhonden het hele checks and balances systeem uitholt.
Ja, en om die spanning nog even wat scherper te maken, er is 1 specifieke gedachte uit het bronmateriaal die ik echt even bij de luisteraar wil achterlaten.
Kom maar op.
De uitspraak stelt dus dat meer controle door de president democratischer is, omdat hij gekozen is. Maar dat roept een hele ijzingwekkende vraag op. Als de president straks elke toezichthouder hiërarchisch kan aansturen, wie houdt er dan nog toezicht op de absolute integriteit van de verkiezingscommissies, zoals de Federal Election Commission?
Wauw.
Precies. Als hij daar ook de baas over is, wie bewaakt dan de eerlijkheid van de verkiezingen die hem überhaupt in het zadel houden?
Dat is echt de ultieme blinde vlek van deze theorie. En een fantastische vraag om zelf eens over na te denken. We hopen dat je, uitgerust met deze inzichten, het nieuws over Amerikaanse benoemingen vanaf nu echt met andere ogen bekijkt. Hou het beeld van die afbreekbare rookmelder of de stoppenkast scherp in gedachten. Aan jou, de luisteraar, onwijs bedankt voor je tijd, je nieuwsgierigheid en je focus tijdens deze complexe duik in de bronnen. En we zien je graag terug bij de volgende Deep Dive.